hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 102 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 102, de eerste vier versen.
Thank you. De schriftlezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de tweede Korinthebrief van Paulus en daarvan het 11e hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen des christelijke geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan, van de doden opgevaren, ten hemel zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Korinthe 11. Och, of gij mij een weinig verdroegt, in de onwijsheid, ja ook verdraag mij. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods, want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk Christus. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar argelistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Want indien degene die komt een andere Jezus predikte, dien wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt die gij niet ontvangen hebt, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. Want ik acht dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen. En indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap, maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden. Heb ik zonde gedaan als ik mijzelf vernederd heb, opdat gij zoudt verhoogd worden, overmits ik u het evangelie Gods om niet verkondigd heb? Ik heb andere gemeenten beroofd, bezoldiging van haarnemende om u te bedienen, en als ik bij u tegenwoordig was en gebrek had, ben ik niemand lastig gevallen. Want mijn gebrek hebben de broeders vervuld die van Macedonië kwamen. En ik heb mijzelf in alles gehouden zonder u te bezwaren en zal mij nog al zo houden. De waarheid van Christus is in mij dat deze roem in de gewesten van Achaïa aan mij niet zal verhinderd worden. Waarom is het? Omdat ik u niet lief heb, God weet het. Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden van degene die oorzaak hebben willen, opdat zij in hetgeen zij roemen bevonden mochten worden gelijk als wij. Want zulke valse apostelen zijn bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is er dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, al waren zij dienaars der gerechtigheid, van welke het einde zal zijn naar hun werken. Ik zeg wederom dat niemand mene dat ik onwijs ben, doch zo niet, neem mij dan aan als een onwijze, opdat ik ook een weinig mag roemen. Want spreek ik niet naar den Heere, maar als in onwijsheid, in deze vaste grond der roeming. Dewijl velen roemen naar het vlees, zo zal ik ook roemen. Want gij verdraagt gaarne de onwijze die gij wijs, dewijl gij wijs zijt. Want gij verdraagt het, zo u iemand dienstbaar maakt, zo u iemand opeet, zo iemand van u neemt, zo zich iemand verheft, zo u iemand in het aangezicht slaat. Ik zeg dit naar oneer, gelijk of wij zwak waren geweest, waarin iemand stout is, ik spreek in onwijsheid, daarin ben ik ook stout. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij het zaad van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek onwijszijnde. Ik ben boven hen, in arbeid overvloediger, in slagen uitnemender, in gevangenissen overvloediger, in doodsgevaar menigmaal, En van de Joden heb ik 40 slagen min 1 vijfmaal ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegezeld geweest. Eens ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een ganse nacht en dag heb ik in de diepte overgebracht. In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid, zonder de dingen die van buiten zijn, overvalt mij dagelijks de zorg van al de gemeenten. Wie is er zwak dat ik niet zwak ben? Wie worden er geërgerd dat ik niet brandde? Indien men moet roemen, zo zal ik roemen de dingen mijner zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die geprezen is in der eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. En ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvlood zijn handen. Tot zover de schriftlezing zoeken wij het aangezicht des Heer in gemeenschappelijk gebed. Heren, het leven van de apostelen is u al uw volk wel bekend. Want ze worden alle vervolgd. En de valse apostelen die trachten de dans te ontspringen. Om een naam te maken. Om vleeselijk gewin te maken. En ze namen geschenken aan hem boven het recht. Dat is de kerk van vandaag. Met een kleine letter. Maar Heere, gij hebt uw kerk. En uw kerk wordt gelouterd. Net als in de dagen van ouds. Is nooit veranderd en zal ook nooit veranderen. Omdat uw woord niet verandert. Blijft gisteren en heden dezelfde. En het zal bestaan tot in eeuwigheid. Heren, mochten we dan de zin en mening uw Heilige Geest eens verkondigen. En mocht dat te uw tijd vrucht dragen van geloof en bekering. Opdat we het ook zouden vernemen. Gij weet waar uw volk woont. Meestal daar waar de troon des Satans is. En ze hebben ontdekt dat degenen die zeggen dat ze Joden zijn, het niet zijn. Heren. Mocht gij ons daartoe bekwamen op deze avond. In de genade van onze Heer Jezus Christus om in zijn leer te wandelen. In die oprechtheid der duiven en voorzichtigheid der slangen. In die oprechtheid van Christus toegerekend en vruchtbaar gemaakt in het leven der genade. Heere, schenk het ook al de broeders, al de ware broeders. En mocht gij uw kerk ook nog uitbreiden deze avond. Opdat goddelozen met u verzoend zijnde, door de dood uw zoons, u de lof en de eer zouden toebrengen, die gij zo eeuwig waardig zijt. Gij zijt niet van mensenhanden behoevende, want gij zijt de volzalige in uzelf. Maar mochten we in uw volzaligheid delen. Heren, om u alleen de eer te geven. Dat is het heerlijke werk der genade. Dat is ook het hemelse werk. Waarin God alles is en in allen. En mocht gij de kinderen onder ons gedenken. Het nieuwe leven in de moederschoot. Lieve Heer, het is alles op u. En blijft alles op ons wachten. Blijft alles op u wachten. In deze neerstortende wereld. In deze wereld die ras vergaat. In deze wereld waar de machten en krachten zich verheffen tegen die enige gezalfde koning, de Heere der Heren. O Heere, gij mocht alle satanische machten en krachten ten neerslaan omdat gij ze overwonnen hebt. Gij mocht uw volk stellen als een koperen muur in een vaste stad. Lieve Heere, wat zijn we dat toch kwijt? Maar mochten we door u verwaardigd worden om ons tegen dat al dat ongoddelijke roepen te stellen. En mocht gij daardoor ook uw koninkrijk uitbreiden. Want het is ook gebeurd, Heere, dat de bitterste tegenstanders van uw koninkrijk tot vrienden geslagen werden, gelijk wij zien in uw woord. Koning Manasse, bittere vijand van God en zijn werk. Maar toen in de gevangenis erkende Manasse dat de Heere God is. Heere, mocht Gij ons zo bekeren, voor het eerst en opnieuw, want we konden ons nooit verheffen boven Manasse in de kerken. Ontferm U onze Heere, naar de grootheid Uw barmhartigheid en naar de rijkdom Uw genade, om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, vanmorgen hebben we u uit 2 Korinthe 4 gepreekt, voornamelijk de eerste twee versen, met een heenwijzing naar het vervolg in dat hoofdstuk. En nu gaat het deze avond over dat vanaf vers 8, als die in alles verdrukt worden, toch niet benauwd, twijfelmoedig, toch niet mismoedig, vervolgd, toch daarin niet verlaten, nedergeworpen, toch daarin niet verdorven. En hier krijgen we de kernteksten, vers 10, 11 en 12. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden, want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterven op vlees zou geopenbaard worden. Zo dan de dood werkt wel in ons, maar het leven in uw lieden. En ik heb u gezegd, daar hebben de kanttekenen een verklaring aangegeven die niet op de betekenis van de tekst slaat. Want er is tweeërlei sterven in het leven van Gods kinderen. En waar de kanttekeningen van spreken, dat spreken zij in het kader van bijvoorbeeld 1 Korinthe 15 vers 31, waar Paulus zegt, ik sterf alle dagen, het welk ik betuig bij onze roem die ik heb in Jezus Christus onze Heer. En we hebben het u opgelezen, in welke benauwdheden de apostel doorgaans verkeerde in 2 Korinthe 11, dat we u hebben opgelezen vanaf vers 24 noemt hij dat op, in welke gevaren en doodsangsten en noden die geweest is. En dat is in verband ook gebracht met 1 Korinthe 15, ik sterf alle dagen, maar daar gaat het hier niet om. Daar gaat het niet over in vers 10, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragen. Het heeft er natuurlijk alles wel mee te maken, het is niet een geïsoleerd sterven, tweeërlei sterven, dus nee, dat heeft er wel alles mee te maken, maar wat hier gesproken wordt, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragen, dat staat in verband met Galaten 6 vers 17, waar staat geschreven, voorts niemand doe mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Dan gaat het over het lijden om Christus wil. Dan gaat het over dat lijden dat overig is, wat Gods kinderen niet aan haar lichaam ondervinden, soms ook, jazeker. Maar dat het de doding van de Heer Jezus in het lichaam, dat veroorzaakt die littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam, niet op mijn lichaam, in mijn lichaam. Dus dat is het onderscheid tussen dat sterven en de doding van de Heer Jezus, waarvan Paulus spreekt, onderscheidelijk. Dat is niet de betekenis die de kanttekeningen hier aan geven. Maar dat is de geestelijke doding van, dat heeft niks met de doding van de wet te maken. Dat heeft niks met de afsterving van de oude mens te maken. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Want dat geschiet voordat de mens door de enge poort gaat. Dan sterft hij de oude mens. Ik ben door de wet der wet gestorven. Dat heeft hier met de doding van de Heer Jezus in het lichaam niks te maken. Dat is een sterven door de wet aan de wet. Dat is de dood van de oude mens. De doding van de Heer Jezus in ons lichaam, dat dagelijkse lijden, dat inwendige lijden. Gods volk lijdt meer inwendig dan uitwendig. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam, omdragende. Want Gods volk heeft meer inwendige vijanden als uitwendige vijanden. Zij dat onthouden? Zij dat onthouden? Dus dat is niet zeg maar wat de kanttekeningen zeggen. Bij aantekening 20, daar zeggen zij dat is het gevaar des doods. En naar het voorbeeld van Christus, die Christus ook zichzelf rekent te geschieden. Die uitwendige aanvallen, dat uitwendige lijden. Nee, daar gaat het hier niet over. Er wordt duidelijk gesproken over de doding in het lichaam. De dood van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. En geliefde, dat is de dood voor het vlees. Dat is niet de doding van de wet. De bediening des doods, daar gaat het hier helemaal niet over. Kijk, Gods woord verkondigt ons onderscheiden zaken. En dan moeten we dat ook onderscheiden uitleggen. De doding van de Heer Jezus, dat heeft op zich niks te maken met uitwendige vijanden. Dat heeft er wel invloed op. Jazeker, want daar leidt de kerk ook aan. De kerk leidt, het lichaam van Christus leidt, aan de onbekeerlijkheid van je kinderen, van de gemeenteleden. Jazeker, daar leidt de kerk aan. Als het goed is, als ze op hun plek, daarom dragen ze ook de lasten. Om kinderen voor Christus voor te brengen. En denk erover dat het een grote last is. Al heb je het gevoel alleen maar voor de hel te preken. Een reuker des doods ten dode te zijn. Denk erover dat de kerk daarom leidt. De kerk met een hoofdletter. Altijd die doding. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij die de profeten dood en stenigt. Hoevele malen heb ik u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen hare kiekers. Maar gij hebt niet gewild. Dan leed de Heer Jezus aan. En er komt ook het oordeel achteraan. Uw huis wordt woest gelaten. Er wordt mij wel eens gezegd. Ja, de Heer Jezus die weende om het volk. Ja, ja. Maar ze vertellen niet wat de Heer Jezus erachteraan zegt. Uw huis wordt woest gelaten. Dan legt hij het oordeel erop. Dat wordt dan niet gezegd, dat worden al die teksten worden geïsoleerd. Alsof de Heer Jezus zo'n menslievend mens is. Het wordt allemaal verhumaniseerd in onze dagen. Want van een tempelgeestelende Heer Jezus, daar moet men niks meer van hebben in onze dagen. En van die Paulus, die ik u vanmorgen gepreekt heb. Ja, ik heb Paulus niet gepreekt, ik heb Christus gepreekt in Paulus. Die zegt, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelen in der gerichtigheid, nog in het woord Gods vervalsende, zoals de valse apostelen dat doen, die de ergernis van het kruis te niet doen, opdat ze niet vervolgd zouden worden. Dat brengt de doding van de Heer Jezus met zich mee. Als je oprecht bent, ja, dan word je elke dag in de dood overgegeven. Om Jezus wil. Daar gaat het hier over. Daar gaat het hier over. Want kijk, als je meeveinst met de reformatorische rest, dan heb je nergens last van. Nee, natuurlijk niet. Alle die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. Dat is meer inwendige vervolging als uitwendige vervolging. Dat uitwendige vervolgen, daar kun je er niet los van maken. Maar het gaat hier over de doding, de dood van de Heer Jezus, de doding van de Heer Jezus in het lichaam, in het hart, in de ziel omdragende. Daar loopt Gods volk mee. Als een last. En toch is het niet zo'n last die ze van zich af wil werpen. Nee, nee. Want daarin hebben ze ook blijdschap. Hè? De apostelen waren verblijd dat ze waardig geacht werden om in de naam van de Heer Jezus, hè, om voor zijn naam te lijden. Dus dat is het een en het andere. Hè? Het hangt aan elkaar vast, maar het is wel zuiver onderscheiden. Het is zuiver, maar niet wat de kanttekeningen hier zeggen, dat Paulus, dat heb ik u uit 1 Korinthe 11 opgelezen, dat hij dagelijks in gevaar was, in levensgevaar was, door schipbreuk of door uitwendige vijanden, door de Joden die hem constant achtervolgden. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over de littekenen van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Nou, hoe ontstaan littekenen? Door geslagen wonden. En dat blijft doorgaan, hè, lieve? Dat blijft doorgaan. Die wonden die geslagen worden, Christus is geslagen in het huis van zijn liefhebbers. Meer inwendig als uitwendig. Uitvast. Het inwendige geestelijke lijden van Christus, dat is met geen pen te beschrijven. En dat komt uitwendig openbaar. Hij moet zo inwendig lijden in de hof van Gethsemane, dat het zweet als grotere druppelen bloed uit zijn poriën geperst wordt en op de aarde nederviel. Door het inwendige lijden, door de inwendige angsten, door de inwendige aanvallen. Hij werd geconfronteerd met de zonde zijns volks, terwijl hij nooit geen zonde gekend had of gedaan. Volk, als je daar niet bij stilstaat, Dan weet je nergens van. Dan ken ik je geen volk noemen. Ja, dan kan ik je wel volk noemen, maar geen volk des Heren. Want daar ontvangt Gods volk de troost en de kracht uit de wonden van Christus. Daarom schuilen ze ook gedurig in de wonden van Christus. Omdat op deze wereld is zonder Christus geen leven mogelijk. Voor Gods volk tenminste. De doden die hebben het goed naar de zin met de doden. Hè. De doden vieren met de doden feest. Want in de dal door het doodsbeenderen. Daar is het een en al beweging. Een en al beweging. Allemaal entertainment, hè, christelijke entertainment. Daar vaart ook die vervloekte ark van Noach. Allemaal imitatie. En we hebben u vanmorgen gezegd dat de apostel in tegenwoordigheid Gods en in de naam van Christus al die bedekselen der schande verwerpt. Al die arglistigheid, die vervalsingen, verleidingen staat er in de grondtekst. Dus die komen, die valse apostelen komen allemaal met verleidende leringen. Je zou er haast voor vallen. Nou, je valt er ook voor als je niet van God onderwezen bent, dan val je ervoor. Want dan heb je geen inwendig verweer, dan heb je geen inwendige wapens. Dan draag je niet de volle wapenrusting, want dat is geen uitwendig anders. Die volle wapenrusting Gods, dan word je inwendig gewapend. Ja, in je zwakte hoor. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik vermag alle dingen, hè, door Christus die mij kracht is. En die mij ook kracht geeft, zijn kracht. En zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En dat is volk een gedurige, een doorgaande les. Want het vlees probeert er altijd maar weer bovenop te klauteren. Ja. Nou, Paulus zegt, wat heb ik met het vlees te maken? Wat zal vlees mij deren? Als Gods voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Je vlees? Echt niet. Het vlees is door Christus overwonnen. De dood, de duivel, de hel. Dat zijn allemaal overwonnen vijanden. Maar nochtans heeft de Heer ze niet weggenomen. De duivel is niet weggenomen. De dood is niet weggenomen. De zonde is niet weggenomen. De aanwezigheid van de zonde is niet weggenomen. Nee, daar hebben we dagelijks mee te maken. En dan ga je niet een zonde overwinnen. Want dat is ons niet gegeven. U zegt dat is ons niet gegeven. Ja, dat is toch al iets van vandaag. Hè? Vandaag een zonde overwinnen en morgen 1000 andere zonden doen. Hè? Dat is toch al iets van vandaag. En ze hebben er geen erg in. Gaat er heel geen erg in. Nee, precies. Maar Gods volk is niet in de strijd om de zonde te overwinnen. Want die zijn overwonnen. Die hebben ze in Christus. Wij zijn meer dan overwinnaars in hem. Iemand die der wet gestorven is. Iemand die de zonde gestorven is. Nou, die hoeft de zonde niet meer te overwinnen. Die zijn overwonnen. En dan die aanklevende zonde dan. Die nog overgebleven. Ja. Nou, zeg maar gerust. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Paulus die bevond zich een en al één klomp zonde. Dat verandert ook nooit hoor. Dat kan je niet afsterven. De aanwezigheid van de zonde kan je niet afsterven. Dat lichaam des doods kan je niet afsterven, mensen. Heb je Paulus ergens horen zeggen op zijn sterfbed, nou ben ik toch 80% van dat vleeselijke afgestorven. Mensen, dan weet je ook niet wat genade is hoor. Want dan heb je maar voor 20% genade nodig. Als je 80% vlees afsterft, hoor je wat ik zeg? Dan heb je maar 20% genade nodig. Nou, Gods volk die zit verlegen om 100% genade, om overvloeiende genade. Mijn beker is overvloeiende. Want als het dat niet zo zou zijn, dan zouden mijn fonteinen nooit, hè, en al mijn fonteinen zullen binnenin u zijn. Dat zou dan niet waar zijn. Kijk, daar heb je nou die vervloekte Roomse afstervingsleer, daar is niks van God bij. Dat is tegen God en zijn gezalfde. Dat doe je het offer van Christus er niet. Als hij dat leert, dat hij die oude mens moet afsterven. Na ontvangen genade. Dat leert Gods woord nergens. Dat is Rooms. En dan toch altijd in die dood van de Heer Jezus te worden overgegeven. Maar dat heeft niks meer met die oude mens te maken. Nee, dat is een genadedood. Dat zijn genadedodingen. Want er staat geschreven altijd doding. Hè? De doding van de Heer Jezus. Nou, dat is niet de doding van de wet, dat voel je wel. Staat er nog letterlijk op. De doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Omdat het leven van Christus. Ja, dat gaat nooit met het vlees mee. Dat is altijd contra het vlees. Hè? Dat is altijd contra het vlees. altijd de doding van de Heer Jezus in, hè, in de inwendige mens omdragende, opdat, dat heeft een doel, hè, dat heeft een echte genadedoel, opdat ook het leven van Christus, de opstandingsdag van Christus, de opstandingskracht van Christus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Dat is een geheim, mensen, want ik vind dat vele oudvaders hier ook geen kennis aan hebben. Het wordt meestal geleerd in de zakelijke zin van het woord, na de tweede bekering. Als je door je bekeerd zijn gezakt bent, hè, als je pas wederom geboren bent, en je wandelt in de liefde, nou wandelt alstublieft net zo lang in de liefde als de Heer het geeft. Dat ga ik niet afbreken. Maar dan weet je niet waar Paulus over spreekt hier. Daar weet je echt niks van. Nee. Om altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam om te dragen, dat is je dagen, dat komt die dagelijkse zelfverloochening. Dan komt de zelfverloochening van Christus in de toerekening, wordt dan in je leven vruchtbaar. Maar kijk, ik predik ook geen zelfverloochening die de mens dan na ontvangen genade zelf moet opbrengen. Gods volk hoeft niks op te brengen, mens. Het zijn allemaal genadegaven die uit die grote fontein, die genadefontein, die stroomt tot in, die springt tot in het eeuwige leven, de kerk geschonken wordt. Als je de gerechtigheid van Christus krijgt toegerekend, dat is een vruchtbare gerechtigheid ook. Maar die vruchtbaarheid, dat is niet de grond. Dat is niet de grond. Wij kunnen voor God bestaan louter en alleen door het geloof. Niet door de liefde. En toch is de liefde geen extra. Nee, is het geen extra. Want het geloof wat niet door de liefde werken is, is geen waar geloof. Maar wij worden niet door de liefde gerechtvaardigd. We worden door het geloof gerechtvaardigd. Het begint niet met de liefde. De wedergeboorte begint niet met de liefde. Het begint met het geloof. Het begint met de toerekening van de gerechtigheid van Christus. Het begint met Christus, want hij is het begin. En er zijn er velen die dit lasteringen noemen. Nou, je zal het in de hel bewenen als je niet tot bekering komt. Als je zegt dat het met de liefde begint, want dan zeg je dat het met iets begint. Want de liefde is geen persoon. Nee, het leven der genade begint met de persoon van Christus. We hebben tegen de persoon, de eerste persoon in het goddelijke wezen gezondigd. Ja? En daar word je van die schuld, word je in de uren der wedergeboorte verlost. In de vergeving van al je zonden, van verledenheden en toekomst. Dan word je bestaan vernieuwd. Dan word je in Christus een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet het, is alles. Kijk, Gods volk strijdt meestal met die dode oude mens die niet meer bestaat. He, dan ween je om het graf van Mozes. Nou, kan je nooit meer vinden hoor. Je kunt er ook geen bloemen op leggen op dat graf, want het is niet te vinden. Anders zouden de Joden daar een mekka van gemaakt hebben. Denk er goed om, denk er goed om. He, allerlei rozenkransen. Nou, die afgoderij, daar heeft de Heer al voor gezorgd dat dat niet plaats kon vinden. Want het graf van Mozes, het is er hoor, dat graf. Mozes is letterlijk begraven door God. Maar dat graf is nooit meer te vinden. Zal geen mens ook ooit vinden. Nee. En maar kijk, geestelijke hoererijbedrijven, dan keer je terug tot je eerste man. En Paulus zegt, die is gestorven. Dat leert Gods woord. Een weduwe, die mag hertrouwen. Ja, nou, dat is geestelijk net einde. Als je nou een weduwe geworden bent, wat is dat geestelijk? Dan ben je aan de eerste man gestorven, aan die oude mens gestorven, aan die oude Adam gestorven. Dan ben je aan gestorven. Die leeft niet meer. Dan ben je toch een weduwe. Nou ja, een weduwe is nog niet geholpen. Want die weduwe, geestelijk gezien, die moet hertrouwen met die enige wettige, echte man. En dan trouwt hij een gemeenschap van goederen, neemt hij al de schulden op je. He? Ik zijn zonde, hij mijn gerechtigheid. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Zo kan je het ook zeggen. Ja. Het is alles een ruilhandel in het leven der genade. Christus trouwt in gemeenschap van goederen. Is dat nou geen ruim evangelie, mensen? Je hoeft niks op te ruimen. Je hoeft niks te verbergen. De Heer neemt het allemaal op zich. Hij heeft het allemaal op zich genomen. Ja. En dan maakt hij van een hoer een maagd. Want dat moet ik ook leren. En dat heb ik dikwijls geleerd. Dat heb ik u geleerd. De Heer Jezus, die maakt van hoeren maagden. Ook in geestelijk opzicht maakt hij van hoeren een reine maagd. Je kon niet aan de bruiloft des lams te zitten als een hoer. Maar als een reine maagd. Dat geldt al Gods volk. Het heeft niks te maken met een man of vrouw. Het heeft alles te maken met je vleeselijke bestaan in Adam. Wij zijn geestelijke overspelers geworden. Maar daarvan geneest de Heer zijn kerk. Al de geboden die beschuldigingen inbrengen tegen Gods volk, die gelden niet meer. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Dus je mag Gods volk nooit meer bestraffen. Nou kijk, daar heb je nou weer die biblicistische godsdienst. Dat betekent het ook niet. Nee, nee. De wet heeft geen beschuldiging meer tegen Gods volk. Omdat God zijn volk aanziet in Christus. Maar als Paulus veinst met de Joden, dan moet hij wel degelijk bestraft worden. Omdat hij niet zondigt tegen de wet, maar omdat hij niet recht wandelt naar het evangelie. En als Gods volk niet recht wandelt naar het evangelie, komt zeker die bestraffing absolute waarheid. Die ontloopt. Als je een kind bent van je vader, dan krijg je ook kastijdingen van je vader. Een kind is dikwijls ondeugend. Nou, ik letterlijk vroeger. Mijn moeder zei altijd, Piet thuis de duvel in huis. Ja, nou daar heb je. En zo leert Gods volk zich ook geestelijk kennen. Als gevleesde duivels. En meer zijn we echt niet, hoor. Ja, als je nou nog een dunk hebt van goed gedrag. Nou, tante Lene zei altijd, met je goede gedrag kom je er niet, hoor. Nee, met gedrag en vlijt kom je er niet. Ik heb je wel eens verteld, hè, van die tante Rina. Nou, ik heb nog nooit, ook bij Gods volk, heb ik nog never nooit één mens ontmoet met zo'n innemend lief karakter als tante Rina had. Je kon een slag voor haar hoofd geven en dan zei ze nog dankjewel. Ja, echt waar. Maar ze is voor eeuwig verloren gegaan. Want ze was een vijand van Christus. Dus met je goede gedrag kom je er niet. Nee. Gods volk heeft meestal niet zo'n best gedrag. Nee, het zijn meestal niet de beste die de Heer Jezus uitkiest. Het zijn meestal de schurfste schapen. Ja, ik de grootste de zondaren, dat betekent, dat wilde Paulus niet zeggen, omdat hij daardoor zich nederig wou voordoen. Kijk, daar heb je nou de kerk van vandaag, allemaal die geveinsde nederigheid. Die willen ze allemaal nederig zijn, zogenaamd. Nou, je moest eens op de tenen trappen, dan barst er gelijk een ander uit. Nee, nee. Dat zei die werkelijk, dat was die werkelijk voor God geworden, de grootste van alle zondaren. En daarom wordt hij door Gods ware volk betwist, want dat weten ze allemaal, dat kennen ze allemaal. De hele wereld is beter en dan wordt het een makkelijk volk, hoor. Dan kan heel de wereld nog zalig worden, bij wijze van spreken, want er is bloed, hè? Het bloed van Christus is genoegzaam voor wel 1000, 10.000 werelden. Denk er goed over, hoor. Maar ze worden niet allemaal zalig. Nee, de Heer bidt alleen voor degene die van de Vader heb ontvangen, die van de Vader heb gekregen. En dat zijn de heidenen. Hè? Dat zijn de heidenen. Eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. Daarvoor is hij gestorven, voor die goddelozen. En dat is voor Gods volk zo'n eeuwige troost, dat Christus te zijn de tijd voor de goddelozen is gestorven. Maar dat heeft ook een gevolg. Als we nou voor God rechtvaardig verklaard zijn, want het is geen rechtvaardigmaking. Dat heeft een andere betekenis, dat mag je wel zo noemen. Maar Gods volk wordt rechtvaardig verklaard. Ze ondervinden geen substantiële verandering, lichamelijke substantiële, dat je allemaal ingestorte kwaliteiten krijgt. Dat is Rome. Nee, nee, dat is niet de leer van Gods woord. Ze worden rechtvaardig verklaard als een goddeloze. Werkelijk als een goddeloze, niet naar je eigen inbeelding, nee. Een door de wet goddeloos verklaard mens. Nou, dan ben je werkelijk goddeloos. Dan heb je ook geen enkel ding meer in te brengen tot je verdediging. Dan ben je werkelijk uitgerangeerd tot je fundamenten ontbloot. En dan is je vonnis rechtvaardig, dat je voor eeuwig verdoemd wordt. Dat is een goddeloze. Dat is een goddeloze in het kader van de rechtvaardiging van de goddeloze. Dan kijk, een mens kan wel erkennen dat hij goddeloos is. Maar ja, daar gaat het niet over wat wij erkennen. Nee, wat de wet van ons zegt, daar gaat het over. En dat neemt God voor waar aan. Wat de wet, wat we zijn voor de wet, wat we zijn onder de wet, wat we zijn door de wet. Goddeloos, niks anders, vijanden van God. En vijanden worden met God verzoend door de dood zijn zoons. En als we dat kennen, geliefden, als we dat hebben mogen ontvangen, als we daar gestaan hebben in dat gerichte Gods, en Christus is tussengetreden, anders hadden we voor eeuwig in de rampzaligheid gevallen. Ik hoor wel eens mensen, ik heb 3 dagen onder het recht van God gelegen. Nou, dat zijn natuurlijk grote leugenaars. Hè? Die willen wat zijn. Want in alles wordt de ware godsdienst verdraaid en vervalst. Paulus zegt, wij hebben dat verworpen. Wij gaan daar Wij zullen dat ook publiek bestraffen. Dat is ook een hele kinderachtige godsdienst. Die menen met de hoogstaande geestelijke zaken nog iets te moeten zijn. He, dat ze dat onder de knie hebben. Dat hebben ze meegemaakt en daar zijn ze mee de man geworden. Nou, Paulus is er niet mee de man geworden. Want opgetrokken tot in de derde hemel kwam hij terug, viel hij terug op de aarde. En kreeg hij zo'n scherpe doorn in zijn vlees, zo'n vloekende duivel. En de Heer nam hem niet weg. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Kijk, dat heeft nou ook alles te maken met de doding van de Heer Jezus in ons lichaam. Dat is een inwendig, want niemand werd dat gewaar. Dat Paulus zo'n scherpe doorn in zijn vlees had. Niemand werd dat gewaar. Nou, hij had er misschien wel 1000. Gods volk loopt wel eens met 1000 scherpe doornen. En dat wordt een ander niet gewaar. Kijk, daar heb je nou die doding van de Heer Jezus in het lichaam. Een geestelijke dood. Om het nou zomaar eens te zeggen. Want het leven van Christus, de kracht van Christus opstanding, dat is de dood voor het vlees. Dat lichaam der zonde, dat lichaam des doods, dat leven we. Na ontvangen genade. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Ik dank God. Door Jezus Christus onze Heer. Dus dat heeft niks meer met de wet te maken. Dat heb in die zin, het zijn geen dodingen van de wet bedoel ik. Want dat Paulus zich geheel vleeselijk achtte, daar had de wet wel mee te maken. Want hij zegt, de wet is vleeselijk, doch ik ben geestelijk. Gods volk, die spiegel van de wet, die verdwijnt niet. Nee. Maar die wet kan geen beschuldiging meer uiten. Die wet kan niet meer verdoemen. Die wet die kan niet meer regeren. Nee. Ze leven onder de heerschappij van koning Jezus. Gods volk, jazeker. Jazeker. En nou kan de Heer wel de Satan op zijn volk loslaten. Zoals die bij Job heb losgelaten. Dat ging door de toestemming van God zelf. De Satan kan dat nooit zelf beslissen. Dat bestaat niet. Het is alles onder de toelating. Maar in het leven van Job, was Job, daar lag geen zonde aan ten grondslag. Maar dat kan wel zo zijn. En dan krijg je, een springende duivel in huis of wat het dan ook is. En zodanig dat je het leven er haast bij laat. Ja. Zo kan de Heer zijn volk stijden. Als je daar profaan in bent. Maar wat... Waar de apostel hier over spreekt in de versen 10 en 11. Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Nou dat is toch iets anders als al die uitwendige dingen waar de apostel over spreekt in 2 Korinthe 11. Als je in de gevangenis zit is dat uitwendig naar het lichaam. Als je door de joden vervolgd wordt door de godsdienst is dat... Een uitwendig vervolgen. En dat heeft wel een inwendige uitwerking, dat wel. Daarom is het nooit van elkaar te isoleren. Die twee dodingen, die twee waar Paulus van spreekt, ik sterf alle dagen. Dat is niet geheel te isoleren van wat hij hier zegt. Altijd de doding van de Heer Jezus in ons omdragen. Maar het heeft toch een andere betekenis. Het heeft de betekenis zoals ik u heb aangewezen... In het woord, Galaten 6 vers 17, voorts, niemand doet mij moeite aan, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. En dat was uitwendig niet te zien. Kon heel Paulus kon je betasten en zeggen, ja, niks te zien, nee. En de godsdienst ziet dat, die weet daar ook niet van, en die gaan ermee spotten. Hè? Die gaan met dat inwendige lijden, met dat inwendige... Het is ook geen sterfproces, want Gods volk wordt altijd daar weer in overgegeven. In diezelfde dood. De doding van de Heer Jezus. En dat is door de kracht van Christus opstanding. Dan moeten ze veel lijden, omdat ze nog in het vlees leven. We leven nog in het vlees. Als je niet meer in het vlees leeft, hoef je ook niet meer te lijden. Daar is het lijden over. In de hemel is er geen lijden meer. Dan leeft Gods volk niet meer in het lichaam des doods. Nee. En daar zien ze wel eens naar uit. Hè. Niet omdat ze het leven zat zijn, maar ze worden de zonde moe. Want dat lichaam der zonde doet niks anders dan zonde. Nee. En het is door de kracht van Christus overwonnen. Door het lijden en sterven van de Heer Jezus is dat vlees overwonnen. Het is een overwonnen vijand. Dus dat vlees kan Gods volk niet meer regeren. Dat lichaam des doods, dat regeert niet meer. Dat is een dood lichaam. Dat is teniet gedaan door de dood van Christus. Maar dat betekent natuurlijk niet hè, dat Paulus roemt in het feit dat hij geheel vleeselijk is verkocht onder de zonde. Nee, dat is een last, daar denk ik goed om. Daar gaat Gods volk wenend overheen. Dus u verstaat de betekenis van deze tekstwoorden. Dat is een inwendig lijden, er is lijden overig en dat manifesteert zich veel meer inwendig als uitwendig. En als het uitwendige lijden al zo openbaar is voor Gods ware volk, hè, wat moeten ze dan inwendig allemaal niet doormaken? Hm? Daarin zijn ze geen slachtoffer. Nee. Kijk, die slachtofferlijke godsdienst, daar geef ik geen cent in. Nee, ze worden waardig geacht hè, om de doding van de Heer Jezus in hun lichaam om te dragen. Ja. Dus enerzijds is Gods volk, dat zijn wandelende doden. En toch leven ze. Hm? En dat zegt een apostel zelf. Elke dag in de dood overgegeven, doch zie wij leven. Ja, dat hoort nou altijd bij elkaar. Hè? Kijk, je hebt de Halleluja, de EO-godsdienst, die hebben het alleen maar over het leven. Nou, dat is een doodleven. Dat is niet het leven waar Paulus van spreekt, hè, waar de geest des Heer is al daar is vrijheid. Daar weet men niet van, want dat gaat, hè, daar hangt dit dan, versen 10 en 11 van de teksten van onze overdenking. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragen. Dat gaat gepaard met de Heer is nu een geest. En waar de geest des Heer is, al daar is vrijheid. Dat gaat gepaard met de vrijheid waarvan Paulus tot de gelaten zegt, sta dan in de vrijheid met welke u Christus vrij gemaakt heeft. Gods volk is een vrijgemaakt volk van de oude mens, van de wet der zonde. Hè? Van de heersende macht van de zonde, van de heerschappij des duivels, daar zijn ze van vrijgemaakt, daar zijn ze van verlost. 100%. De duivel heeft op Gods volk geen macht meer, geen enkele macht. De wet heeft geen enkele zeggenschap meer over Gods volk. Kan je die wet dan maar overboord gooien en wetteloos leven? Kijk, daar heb je nou de biblicist de godsdienst, die maakt daar altijd weer een misbruik van. Want als je dat zo uitlegt, dan bewijs je dat je geheel buiten deze kennis staat die ik u predik. Dat je geheel buiten de kennis staat van de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragen. Dan weet je daar niks van. Anders zou je zo niet spreken. Want zo spraken altijd de tegenwerpers waar Paulus dagelijks mee te maken. Want die man die heeft heel zijn leven tegen de godsdienstige Joden moeten strijden. Heeft heel zijn leven hè, na ontvangen genade. Heeft hij zijn eigen moeten verdedigen. Omdat de Joden zijn roeping belachelijk maakten, verdacht maakten, hem belasterden, Christus in hem opnieuw kruisigde. Dan moet je maar lezen. Dan denken sommigen dat je jezelf niet mag verdedigen, dan moet je maar de slachtoffer spelen, maar zo is het niet. Gods volk gaat echt niet leggen voor de duivel. Dacht je dat? Nou. En om maar de minste te zijn. Nee, als je in de voetstappen van Christus wandelt, geef je de duivel nooit gewonnen. Never! Is Gods volk daartoe bij macht? Wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Je hoeft me niks te vertellen van die strijd. Want we zijn in en uit onszelf niet opgewassen tegen de Satan. Nee. Maar als Christus je leven is, als hij het eigendom van Christus is, als je het eigendom van Christus bent, dan geldt er. De Heere zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Betekent dat stil zijn lui op je bed leggen? Nee, dat betekent het ook niet. Alles wat het vlees redeneert bij de uitleg van Gods woord, dat gooien we overboord. Daar hebben we niks mee te maken. Want Paulus zegt, wij hebben al die bedekselen der schande verworpen. En we verwerpen het tot op de dag van vandaag. In de naam en tegenwoordigheid des Heeren. En dat wordt niet meer gedaan, dus de kerk is geen kerk meer. Niet de ware kerk. Tuchtloosheid, alles kan door de beugel, hè? Omdat ze bang zijn voor eigen positie. Nou, dan ben je geen kerk. Dan ben je ook geen knecht van God, dus heel wel. Is Gods volk dan altijd zo? Ja, daar heb je nou altijd die listen. Ik vind het duivelse vragen. Maar kijk, als je onder het kruis van Christus leest, dan stel je die vragen niet meer. Nee. Echt niet. Ja, die vraag van is Gods volk dan altijd zo vrijmoedig en kun je er nou altijd, ja zie je wel, dat is een bewijs dat ik niet ken. Dat is een bewijs dat je er geen kennis aan hebt. Want anders zou je dat niet vragen. Altijd, zegt Paulus, niet soms. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Omdat wij nog in het lichaam des doods leven, is de kracht van Christus opstanding, de dood. Hè? Maar kijk, dat lichaam is wel dood, om de zonde wil. Maar gij zijt levend door de geest, door de gerechtigheid van Christus. Wij zijn geen engelen, die hebben die doding van Christus in het lichaam niet nodig. Maar door de opstandingskracht van Christus liggen de zonde, liggen het lichaam des doods onder. En dat is altijd een strijd, want vlees en geest strijden met elkaar. En worden nooit vrienden. Vlees en geest worden nooit vrienden. Ik heb u vanmorgen gezegd, vlees wordt ook nooit bekeerd. Dus daarom altijd die doding van de Heer Jezus in ons lichaam omdragen. Nou, dat brengt gruwelijke wonden teweeg. Daarom spreekt Paulus, ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. De kastijdingen, de vaderlijke kastijdingen. Ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Dat is toch een eer, hè, volk van God, als je daartoe verwaardigd mag worden. Om de littekenen van de Heer Jezus in je lichaam om te dragen. Hoef je eigenlijk niet voor laten tatoeëren? Nee. Hoef je ook geen scheef gezicht voor te trekken? Nee. Godvolk draagt die in het lichaam. Niet op het lichaam, in het lichaam. Nee, dat zijn die. Dat is de doding van de Heer Jezus die littekenen veroorzaakt. Als je in de handpalmen van Christus staat gegraveerd, dan draag ik de littekenen van de Heer Jezus in je lichaam. En dat is het onderscheid met de hypocrieten, want die kennen dat niet. Die hebben dat niet, die weten daar niks van. Die weten ook niet, ja, die worden wel eens scheef aangekeken als ze een beetje rechtzinnig praten. Maar dat brengt niet die doding van de Heer Jezus in je lichaam teweeg. Nee, want dat is een gevolg van de opstanding van Christus. Dat hebben gevolg. De opstanding van Christus, eigenlijk is die doding van de Heer Jezus in je lichaam, dat is onderhoudende, dat is vernederende genade. Dat is genade. Dat is niet meer een werk der wet. Nee, dat is vernederende genade. Dat houdt Gods volk altijd. De drukking van de melk brengt boter voort. De drukking van de neus brengt bloed voort. Dat is het. Het houdt Gods volk laag bij de grond. Hè? Gods volk komt nooit verder als een tentenmaker. Je pinnen niet te vast inslaan. Hè? Tentenmaker. Laag bij de grond. Dat is niet gemaakte nederigheid. Dat is niet die bedekselen der schande van die refo-imitators. Hè, die met andermans veren pronken. Nee, Paulus die verbrandt dat. Door het woord hoor. Paulus zet dat in vuur en vlam. Door het woord. Want het woord is Christus. En uit zijn mond gaat een tweesnijdend scherp zwaard. En hij zal de heidenen oordelen door het zwaard wat uit zijn mond uitgaat. Maar Gods volk, dat is natuurlijk geen volk wat natuurlijk een beetje in een grazen rokje rondloopt. Nee. Dat draagt altijd onder het kruis, onder het heiligend kruis. Nou, dat brengt de heiliging van Christus in de beoefening. De heiligmaking van Christus, die ze volkomen op rekening hebben door toerekening, dat wordt ook vruchtbaar in je leven. En die vruchtbaarheid, daar zorgt Gods volk niet voor, wij zorgen nergens voor. Daar zorgt de Heilige Geest voor. Daar zorgt de Geest der Heiligmaking voor. En Gods volk is in de handen van de Geest der Heiligmaking. Ze bepalen zelfs niks. Wat wij bepalen, dat is vlees. Wat God bepaalt, dat is geest. Want God is een geest. En die hem aanroepen, moeten hem aanroepen in geest en waarheid. Ja, en dan, kijk, dat komt ook in het einde van het hoofdstuk Openbaren. Paulus zegt in vers 18, terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet. Kijk, dat is de godsdienst van vandaag. Die willen een zichtbare godsdienst. Kijk, ik ben wel door mensen opgebeld en zeg, nou, we willen nou wel eens bij je komen kijken hoe jij dat allemaal doet. Nou, ik zeg, blijf dan maar thuis. Want wij doen niks hier. God doet het. Dus er valt niks te bekijken. Dat zijn van die, kijk, daar heb je nou de godsdienst. Die willen wat zien. Die willen uitwendig
die willen vorderingen zien. Die willen, ja, die willen al die bekeerde mensen, die willen dat allemaal aanschouwen. Dat is één groot poppenkast, één groot sesamstraat. Dat is de reformatorische godsdienst. Uitlegbijbels, valse bijbels, hè? Allemaal wat voor ogen is. Men wil maar wat in handen hebben. En zodanig in handen hebben, het mag ook niks kosten. Het mag niks kosten. Hè? Het RD moet er 3 miljoen euro aan verdienen. Het heeft allemaal valse oogmerken. Dat is de poppenkast godsdienst van onze dagen. Maar Paulus zegt, wij zien die aan voor ogen. Nee. God ziet het hart aan. En de Heere weet op het allervolmaakst hoe zijn volk inwendig lijdt. Want in al hun benauwdheid is hij benauwd geweest. Hij is benauwd geweest. En daarom kan hij als borgenmiddelaar, als plaatsbekleder, kan hij zijn volk troosten. Veel meer als een moeder een kind kan troosten. Als de Heer je gaat troosten in je benauwdheid, volk van God, dan zit je midden in je zonde en je weet er geen doen meer aan. Nee. Nou, de zonde komt hier toe te spreken. De zonde zullen over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dan breekt Gods volk weer in 1000 stukken. Ja. Want soms lijkt het dat je erin verstrikt zit. Hè? Nieuwe zonde, oude zonde. Oh. Gods volk weet met zichzelf geen raad. Maar gelukkig hè, dat zijn naam raad is. Gelukkig dat zijn naam raad is. Hè? Bij mij is raad en goed verstand. Ja, ik heb het ook niet zelf verzonnen, gemeente. Nee, je hoeft mij niet te geloven. Maar ik predik u het woord des Heren. En als je daar wat tegen in te brengen hebt, dan loopt het niet best met je af. Want wie zal tegen God strijden in leven? Altijd in de doding. Kijk, dan tel je, je telt niet meer mee. En dat gaat stilzwijgend, hè. Ze hebben het nooit meer over je. En ze weten heel goed wie je bent. Maar ze hebben het nooit meer over. Ze proberen je dood te zwijgen. En dat volk reist ook naar de rechterstoel van Christus. En dan zal de Heere vragen van hoe ben je toen met mijn getuigen omgegaan? U zegt, kunt u dat uit Gods woord bewijzen? Jazeker, want de Heere Jezus die spreekt in openbaring over Antipas, hè, die de Joden gedood hebben. Nou, die Joden hebben zich allemaal moeten verantwoorden. En toen met deze vraag, hoe zijt gij met Antipas omgegaan? Wat heb je hem gedaan? Dan moet dat openbaar komen. Kom openbaar. Meestal ook aan deze zijde van het graf. Jazeker. Hoe zijt gij met mijn getuigen omgegaan? Of heb gij altijd uzelf proberen wijs te maken dat het mijn getuigen niet zijn geweest? Want dan komt het scherpst op de snede. Dan kan je niet meer liegen. Als je voor de troon van Christus staat, kan je niet meer liegen. Kan zelfs de goddeloosste antichrist, de goddeloosste atheïst, kan niet liegen voor de troon van Christus. Voor de rechterstoel van Christus. Kan je niet meer liegen. Kan je niet meer omheen draaien. Besef je dat wel van mij? Besef je dat wel, medeluisteraars? Dat je God nooit... Kijk, tegenwoordig hebben ze een God van haar eigen inbeelding. Nou, daar ga je mee verloren, want daar spreekt ook dit hoofdstuk over. Hè? Van een God, de God dezer eeuw, de zinnen verblind heeft der ongelovigen, opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. Esau is nooit verlicht geweest met het licht waarmee Jacob is beschenen. Never, hij kende het geen eens. Zegen ook mij, mijn vader, ja. En hij zocht de plaats des berouws die hij niet vond. Want denk erover dat de godsdienst ook, ja zeker, die kruipen ook op de knieën, maar die vinden het niet. En hoe komt dat Gods volk dat dan wel vindt? Vrije, soevereine genade, anders niks. Uit genade zijt gij zalig geworden, en dat niet uit u. Niks uit u, helemaal niks. God neemt niet 1% in rekening van zijn kinderen. Niet 1%, niet 0,5%, niet 1000ste%. Hij neemt helemaal geen aanmerking. En toch heeft hij ze lief gehad met een eeuwige liefde. Hij heeft redenen genomen in zichzelf. Ja, kijk, dat is toch niet te vatten? Dat is toch niet te vatten? Want er is geen onderscheid, hoor. We zijn alle van dezelfde lap gescheurd. Maar de Heer maakt onderscheid. Jacob heb ik lief gehad. Esau gehad. Was Jacob zijn beste? Nee, was een bedrieger. Nou, dan kunnen de bedriegers nog zalig worden. Is dat geen wonder? Ezau was geen bedrieger, was een oprecht man. Hè? Tenminste, naar zijn eigen inbeelding. Maar Jacob heeft het moeten leren. Wat is uw naam, Jacob? De Peniel. Jacob, bedrieger. Leren ze dat niet in de wedergeboorte zeker? Maar de Peniel, dat is de tweede bekering. Daar is Jacob van Jacob bekeerd geworden. Ja, je moet het nog maar eens nakijken. Hè? Wat de afscheiding ervan maakt. Hè? In Bethel krijg je de openbaring, de belofte. En in Peniel worden je zonden vergeven. Nou, het is een levende duivel, dat zal ik je wel vertellen. Dus als je onder die levende duivel zit en je hebt het nog best naar je zin. En dan zeggen er nog mensen, ja, ik word er zo onder gesticht. Ik zeg, maar waar bestaat die stichting dan uit? Vertelt het me eens. Vertelt het me eens van A tot Z in korte trekken. Vertelt het me eens. Waar bestaat die stichting dan uit? Ik heb zo goed gekerkt, waar bestaat dat dan uit? Vertelt het me eens. En dan staat de wagen meestal stil, want ze hebben niks te vertellen. Het is allemaal theorie. Maar Gods volk kan het vertellen. De Heer is mij verschenen van verre tijden, van verre plaatsen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Nou mens, dan lig je daar weer eens een lijk. In het bestaan, in je verdoemelijke ademsbestaan. Maar kijk, Gods volk komt dat oude bestaan niet te boven in die zin. Omdat ze leven in het lichaam der zon. In het lichaam deze dood. Deze is dood. Hè? Maar ze hebben toch dat anker der hoop, dat is binnengegaan. En aan dat anker der hoop zitten ze vast. Kunnen ze nooit meer van loskomen. En dat maakt de Heer levend en krachtig. En dat gaat de Heer steeds weer bevestigen. Als je denkt dat nooit meer gebeurt. Als hij denkt, hoor je het goed? Als hij denkt, nou gebeurt, nou komt de Heer nooit meer. Nou heb ik het zodanig verzonderd. Nou ligt de vloek op mijn leven. Nou is alles verloren. Dan komt hij het weer te bevestigen wat hij ooit in je ziel hebt gesproken. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Ik zal nooit meer op je schelden, nooit meer op je toren. Zo handelt de Heer. En zo helpt hij ook in het leven van de grote apostel Paulus. Dat was maar een heel klein mannetje. Hij kon geen eens goed spreken. Want hij zegt, mijn reden is verachtelijk. Maar mijn brieven zijn krachtig. En toch, als hij sprak, sprak hij door de kracht des Heilige Geestes. En dan gaf het zo'n afdruk. Dan zegt hij tegen dat mens in Lycië. Kijk, daar heb je nou. Want hij zegt, we hebben alle bedekselen beschandeld, dat hebben we verworpen. En dan moet hij ook, in onze dagen zouden we zeggen. Nou, dat is een getuigende vrouw die Paulus en Silas achterna riep. Deze zijn dienstknechten des Allerhoogste Gods. Nou, Paulus zegt, daar is niks van God bij. Hij zegt, duivel, ik gebied je uit die vrouw te varen. En in onze dagen zouden we zeggen, dat is nou een getuige van Christus. Zo ver weg is het in onze dagen. Het is nog veel verder weg. Maar om u maar een voorbeeld te noemen, die vrouw die zou ze diaken maken in onze dagen. Ja. Nog even, en het duurt niet lang hoor. In alle reformatorische kerken, de vrouw in het ambt, maar kijk. Als je de sodomieten binnenhaalt, dan haal je ook de pedofielen binnen. En dan haal je ook de vrouwen dan naar binnen. Dan haal je alles naar binnen. Dan gooi je God, want dan is God te lang overboord gegooid. God te lang overboord gegooid. Dat zijn de kerken van vandaag. En als je het ontkent, dan lieg je als Ananias en Safira. Maar dat zijn feiten die ik noem. Dat is niet een verzinsel dat ik verzin. Dat leert ons Gods woord. Als Paulus zegt dat hij alle bedekselen der schande verworpen heeft. En al denk hij dat jij dat niet hoeft te doen, dan weet je wel het einde van deze zaak. Vreest God en houd zijn geboden, want dat is betaamt alle mensen. Maar dan houd je zijn geboden niet, de lapjes aan je laars. Is de wet dan een regel des levens voor de gelovigen? Nee. Nee. Want het geloof, de wet is niet door het geloof. Kijk, daar heb je het nou. Ik noem een Bijbels feit op hoor. Dat verzin ik niet zelf. Dat kan je letterlijk in het woord lezen. De wet is niet door het geloof. Gods volk leeft niet door de wet. Wordt ook niet door de wet geregeerd. Nee, natuurlijk niet. Blijft een spiegel. Maar niet meer dan dat. Wat is dan de regel? Kijk, Gods volk heeft niet zoveel regels. Eén gebod hebben ze. Blijft in mijn liefde. En als je in de liefde van Christus blijft. Dan blijf je ook in zijn waarheid. Want de liefde hebt de waarheid lief. Dan duld je niet dat van die waarheid wordt afgedaan. Laat staan dat die waarheid wordt vervalst. Dat kan de liefde niet verdragen. Tenminste, de liefde van Christus kan dat niet verdragen. De valse godsdienst kan alles verdragen. Dat zijn net humanisten. Al die predikanten, kun je ze bij name noemen. Waar heel het reformdom achter als de Grieken, achter de godin. Groot is de Diane der Efeziërs. Nou, daar heb je het reformdom. Daar heb je het, daar heb je dat kerkgeloof. Demetrius de zilversmid maakte nog van die tempeltjes. Groot is de Diana der Efeziërs. Dat zijn de Reformkerken. Want die vereren niks anders als dominees. En kerken, onze kerk, onze dominee, onze leer. Nou mensen, dan ben je nog nooit door de enge poort gegaan. Dan weet je niks af van de gerechtigheid van Christus. Dan weet je niks af van het lijden van Christus. Dan weet je niks af wat Paulus hierover spreekt. Om altijd de doding van de Heer Jezus in zijn lichaam om te dragen. Daar weet je niks van af. Dan ben je een grote vijand van. Want wat is wedergeboorte? Aan je vijandschap gedood worden. Want die oude mens is eng brok vijandschap. En als die oude mens ontzield wordt, ik ben door de wedden werd gestorven, dan blijft er een lijk over. En dat lijk, daar klaagt Paulus over. Want van die last wens die verlost te worden. Wie zal mij verlossen van dat lichaam? Deze is doods. Nou, in Christus was die ervan verlost. Want als je je wandel in de hemel hebt, dan ben je ervan verlost. Maar heb je nou je wandel in de hemel? Of zie je maar aan wat voor ogen is? Kijk, dat maakt ook uit de strijd des geloofs. Het geloof ziet niet aan de dingen die men ziet. Maar de dingen die men niet ziet, die zijn eeuwig. Die zijn in Christus bestendig. Want het gaat, de vervulling van Gods belofte gaat altijd dwars tegen de omstandigheden. Ja. En als je daar niet in geoefend bent, dan weet je niks. Dan heb je wel met je geloof gepocht. Maar als het dan beproefd wordt, dan zegt de Heer Jezus, dan worden ze terstond geërgerd. Terstond, dan haken ze af. Dan zeggen ze, ja, maar zo hoef het niet. Zo wil ik het niet. Het mag bij mij niks kosten. Hè? Nee, precies. Mens komt zelf openbaar. Het leert Gods woord ook dat velen van hun geloof afvallen. Dan hebben ze nog waar geloof gehad. Hè? Want afval der heiligen bestaat niet. Dat leert Gods woord nergens. Maar die dan, zeg maar, uitwendig tot het verbond behoren. Hè? Belijdenis hebben gedaan. Nou ja, daar heb je weer zoiets. Paulus zegt, hè? Omdat wij geloven, daarom spreken wij. Niet andersom. Wij spreken niet tot geloof. Nee, omdat wij geloofd hebben, daarom spreken wij. Tegenwoordig doen ze het in de kerk allemaal andersom. Dan laten ze die jongelui belijdenis doen die niet geloven. Mensen, doe je nou toch je ogen toch eens open. Want dit vreet al voort, jaren voort als de kanker. Wat in de reformatorische kerk, de zogenaamde reformatorische, het is allemaal rooms hoor. Het is allemaal zo pauselijk als wat. Want er heerst een grote hiërarchie in de Reformkerken. Jij gaat tot de kerkenraad wenden? Dat heeft nog nooit gewerkt en dat zal ook nooit werken. Het is hiërarchie. Dus ze sturen met een kluitje in het riet. Al mijn bezwaarbrieven zullen openbaar komen op de dag van Jezus Christus. En dan zal de Heer daar al die predikanten waaraan ik die brief heb gestuurd, rekenschap van af eisen. Hoe ben je daarmee omgegaan? Hebben ze genegeerd? Ja, ze hebben ze genegeerd. Dacht je dat God dat neemt? Dacht je dat? Niet omdat mijn brieven zo belangrijk zijn, maar omdat ze in tegenwoordigheid Gods geschreven en gesproken zijn. Kerken die de tucht niet handhaven, nou die Theodore Beza. Moet dat boek maar eens lezen van de excommunicatie. Hij zegt, kerken die dat niet uitvoeren waar het nodig is, en het is nodig. Het is altijd nodig. Er zijn geen kerken. Daar heb God geen bemoeienis meer mee. Die leidsels erop. Nou, je ziet het letterlijk in onze dagen in vervulling gaan. De kerken met een kleine kaart krijgen de leidsels erop. Ze mogen leren wat ze willen. God laat ze het allemaal doen. Maar er komt een dag. Er is een dag gesteld. Hè? Een oordeelsdag. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Het zij goed, het zij kwaad. Kan Gods volk daarin hun eigen gerechtigheid? Nee, Gods volk heeft geen gerechtigheid. Die hebben alleen de gerechtigheid van Christus. En daarmee kunnen ze voor God bestaan. Die zijn bekleed met de mantel der gerechtigheid van Christus. En als je niet bekleed bent met de mantel der gerechtigheid van Christus, dan weet je ook niet waar Paulus het over heeft. Om altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam om te dragen. Met het doel opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Waarom spreekt hij over het lichaam en niet over de ziel? Omdat lichaam en ziel het eigendom zijn des Heer. Dat is één. Lichaam en ziel. Want dat lichaam dat wordt niet teniet gedaan. Ja, dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Maar dat wordt niet teniet gedaan. De Heer zal al de doden opwekken in onsterfelijkheid. Ook de verworpenen. Die krijgen ook een onsterfelijk lichaam. Een onsterfelijke ziel. En dan moeten ze met lichaam en ziel eeuwig in de
in de eeuwige pijn branden.
Maar de uitverkorene Gods kinderen, die krijgen ook een onsterfelijk, en die krijgen een verheerlijk lichaam.
Ja.
En de uitverkorenen krijgen een onsterfelijk lichaam, maar dat is een afgrijzelijk lichaam.
Ik hoef u daarin niet in te onderwijzen, maar Gods woord leert, als de verworpenen worden opgewekt uit de dood, dan komen ze uit hun graf met afgrijzelijke lichaam. Omdat ze geen verheerlijk lichaam, omdat ze nooit aan deze zijde van het graf wederom geboren zijn geworden. Maar degene die in Jezus ontslapen, die zullen opstaan met een verheerlijk lichaam. Die zullen worden opgewekt met een verheerlijk lichaam. Gelijk Christus een verheerlijk lichaam had, al zo worden ook de zijnen opgewekt met een verheerlijk lichaam. Dat zijn de meest schone schepselen. Die opstaan zullen in de opstandingsdag van Christus. En de meest schone schepsel. Daarin is geen man nog vrouw. Nee, nee. Denk er maar niet vleeselijk over. Want ook over het hemelleven. Er wordt in onze dagen veel te vleeselijk over. Dat zag je bij die Erwin Koten. Zijn zoon die viert een feest in de hemel volgens hem. En als hij dat gaat onderzoeken. Dan deugt er niks. Het was ook een grote spotbijeenkomst. Met zijn voorstelling van zaken van de hemel. Dat is gewoon satanisch. Zo denkt Gods volk niet over de hemel. Nee. Die krijgen daar wel eens hemelse gedachten bij God vandaan. Hoe zal het in de hemel wezen? Waar wij de koning zullen zien in zijn schoonheid. Nou mensen, dat kan geen pen beschrijven. Laat staan dat je dat in gedachten kan verwoorden. Het hemelwezen. Paulus werd opgetrokken in de derde hemel, maar hij kon het niet beschrijven. Hij zegt, dat ken ik. Hij zegt, ik heb zoveel heerlijkheid gezien. Is nooit in de mensheid opgekomen. Nooit met een tong uitgesproken. Nooit met een pen beschreven. Ja, sommigen van Gods volk hebben de engelen wel eens letterlijk horen zien. Maar dat is niet de hemel. Nee. De hemel is waar Christus is. En waar God is alles in en allen. En daar zullen ook de heilige engelen zijn. Maar dat is niet mijn hemel. Ik heb geen engelen hemel. Gods volk krijgt een goddelijke hemel. En dan aan deze zijde van het graf, die 10 dagen verdrukking. Hè? Nou, daar gaat het eigenlijk over. En dat heeft ook te maken met het hoofdstuk wat we u hebben voorgelezen. Ga je er niet van losmaken. Maar hier heb het de doding van de Heer Jezus een andere betekenis als Paulus zegt, ik sterf alle dagen. Een andere betekenis. Deze betekenis, want ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Dat zijn geestelijke littekenen. Geestelijke door de verwondingen. Door de kastijdingen, door het kruis, door het lijden van Christus, door de lasten die zijn opgelegd. Als je nou letterlijk een ijzeren kruis moet dragen, of een houten kruis, dan ga je, dat vel gaat dan van je schouder af op den duur als je dat lang moet dragen. Nou, dat is een heel zwak voorbeeld wat Gods kinderen inwendig moeten lijden. Dat inwendige lijden, daarom staat er ook in het lichaam. Dat inwendige lijden is veel groter dan het uitwendige lijden. Het uitwendige lijden draagt er wel aan bij. En het schijnt geen zaak van vreugde te zijn. Maar het werkt een gans uitnemende gerechtigheid. Het werkt iets heerlijks uit. Die opstanding. En dan gaat Paulus zeggen, opdat ik hem kenne. In de kracht van zijn opstanding. Want die opstandingskracht van Christus. Dan word je zo hemelsgezind. Dan word je zo hemelsgezind. Maar dat gaat gepaard met de doding van de Heer Jezus in je lichaam. Dat gaat ermee gepaard. Want anders ben je vleeselijk hemelsgezind. Nee, Gods volk is niet vleeselijk hemelsgezind. Die hebben geen droombeeld van de hemel. Die worden hemelsgezind zoals Paulus het zegt. Ik wens er wel om bonden te zijn en met Christus te zijn. Want dat is me zeer ver en best. Ja, die was zo diep onder het kruis. Niet dat hij het leven moet. Hij wordt Gods volk ook geen levensmoe. Nee. Maar omdat Gods volk de Heere niet zo kan bedoelen zoals ze wel willen. Dat is ook een last. Dat knaagt van binnen. Ze kunnen de Heere niet zo loven en prijzen als dat ze wel zouden willen. Want het willen is er wel, zegt een apostel. Maar het goede te doen, dat vind ik niet. Ik ellendig mens. Kijk, die mensen jagen naar die volmaaktheid die ze in Christus hebben. Daar kan je Gods volk aan kennen. Die jagen
ja, niet Gods volk op zijn slechts. Maar dat onderscheid Gods volk op een slecht of een hypocriet op zijn best. Dan zou, als je nou geen kennis hebt, dan zou je voor die hypocriet kiezen. Nou, dat is de kerk van vandaag. De dominees die zegenen allemaal onbekeerde ambtsdragers in. Daar hebben ze heel geen moeite mee, want ze zeggen dat is hun eigen verantwoordelijkheid. En dan staan ze ermee voor de rechterstoel van Christus. En dan gaat Christus al die namen van die ouderlingen en die diakenen oplezen. Die gaan ze van hun hand eisen. Dat gebeurt echt hoor. En dan staan ze daar met stomheid geslagen. Hoe denk je voor God te kunnen bestaan? Als je al die verdoemde onbekeerden hebt ingezegend. Is de kerk dan onfeilbaar? Daar heb ik het niet over. Maar waarvan bekend is dat mensen stik onbekeerd zijn. En toch in het ambt zegenen, wat gewoon aan de lopende band gebeurt. Denk je dan dat je voor God kan bestaan? Nou, dat kan je echt vergeten. Dat kan je echt vergeten. Want waar je mee leeft, daar sterf je mee. Want die predikanten die leven, die kunnen de kinderen van de huigelaars kunnen ze makkelijk dopen. En van Gods volk kunnen ze negeren. Nou, daar kom je echt achter. Daar kom je echt achter. Want dat is pure christenvervolging. En daar hangt een dodelijk prijskaartje aan. Als jij je daarvan niet bekeert. Daar hangt een dodelijk prijskaartje van. Want net zoals dat nazisme van Hitler. Met lachende gezichten door de huidige overheden. In de wereld wordt gepropageerd. Ja, want dat is nog springlevend. Als je ziet de martelpraktijk in de Amerikaanse gevangenissen. En het eigenlijke plan van de Verenigde Naties. Nou mensen, als je daar nou niet van weet. De SGP holt er allemaal achteraan. Je hebt overal goede gesprekken. Zelfs met satanisten heb je overal goede gesprekken. Er is geen weg meer terug hoor. Dat oordeel is vastbesloten. Voor de SGP is geen weg meer terug. Dat is nooit uit God geboren geweest. Dat geldt ook voor het RD. Dan zou je nog zeggen, die zijn in de geest begonnen. Maar het is allemaal business gebleken. Allemaal commercieel. Je kan ook niet voor God bestaan. Je kan niet met de commercie voor God bestaan. Echt niet. Dat rekent God niet als een datum. Als ongerechtigheid is dat. Allemaal ongerechtigheid. Als je dikke portemonnee onder een christelijke vlag. Nee. Moet je dan al die kranten maar weg? Nou, dat zeg ik niet. Maar je ziet het met die uitlegbijbel. Er is een omzet van 3 miljoen. En dan spreek ik nog maar over de eerste twee oplages. Waar de zielen van de jeugd mee wordt bedrogen. Al die entertainment. Het is gewoon een entertainmentbijbel. Nou, die bedekselen der schande. Die worden de apostel verworpen. En door de geest van Christus verworpen. En als je daar niet tegen getuigt. Dan sta je ermee aan de kant van de bokken. Want het is een doodernstige zaak om te reizen naar die nimmer eindigende eeuwigheid. Als je daar een game van maakt. En als je ziet hoe er een game gemaakt wordt. Van het meest heilige in Gods woord. En dat onder de naam reformatorisch. Nou, hoofdredacteur van het RD. Ik zou niet in je schoenen durven en willen reizen. Nee, absoluut niet. Want je staat aan de kant van de bokken. Dat is al zo duidelijk geopenbaard dat een kind in de genade die kan dat zien. En zo zijn de kerken ermee doorzeefd van deze geest uit de afgrond. Gaat uit van haar, mijn volk. Omdat gij met hun zonde geen gemeenschap hebt. Kijk, er bestaat wel een bijbelse afscheiding. Dat is niet daar heb je het nou. Een vleeselijke afscheiding, dat gaat altijd gepaard met de oprichting van een afgescheiden kerk. Nou, dat kunnen Gods kinderen niet. Nee. Nee. Er bestaat wel een bijbelse afscheiding, gaat uit het midden van haar. Maar dat is niet de oprichting van een afgescheiden kerk. Nee, nee. Dan is Christus je hoofd. Dan leef je als een vervolgde buiten de legerplaats. En dan word je door de Here bediend. Ook in het tijdelijke. Dat is de kerk met een hoofdletter. En die is wereldwijd verspreid. En daar zorgt de Heer tienduizenden keren beter voor. Als welke kerk kan doen. Want het zijn holen van de duivel geworden. Christen vervolgende holen. Ik heb u al gezegd, de huidige kerken zijn hiërarchisch. Dat betekent dat ze geen kennis hebben aan wat Paulus hier zegt. Want als hij dat mag kennen, die doding van de Heer Jezus in je leer. Dan word je een dienend christen. En dan word je ook een bestraffend christen, jazeker, want dan kan je die liefde, die profaniteit van die tuchtloosheid niet verdragen. Als je dat kan verdragen, nou, dan ben je geen kind van God. Nou, want dan heb je ook je naaste over voor de verdoemenis. Nou, dat kan de ware liefde niet. De ware liefde gaat waarschuwen, de ware liefde gaat vermanen, de ware liefde gaat zich vrijmaken, de ware liefde gaat het stof van hun voeten schudden. Jazeker, 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 dat is waarachtig de leer van Christus. En die gaat al het bedekselen der schande verwerpen. En die zijn nu openbaar, hè, want God trekt dat deksel eraf. Dat ligt er ook in verklaard. God trekt overal het deksel af. En kijk, en daar zet hij zijn volk voor, in de oefening, om je daarin te oefenen, want daar is ook een oefening voor nodig. Maar of hij het nou krom zegt of recht zegt, dat is niet onverschillig. Maar de Heere kijkt naar de wil. En de wil die wordt voor de daad aangemerkt. Hè? Maar dan gaat de Heere je steeds weer, hè, opdat je het ook met bijbelse woorden zal bestrijden. Niet met je eigen gedachten. En daarin moet de kerk, want daarin moet de kerk ook bestraft hoor, als dat niet goed gebeurt. Laat ik het zomaar eens gewoon menselijk zeggen. Ik spreek als een bijzijnde. Als dat niet goed gebeurt, nou, Gods volk doet nooit iets goeds. Die zeggen nooit, die kloppen nooit op, nou, dat is goed. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat er natuurlijk geen goed werk des geloofs is. Hè? Want ik ken dat doorvloeien onderhand wel. De werken des geloofs, die zijn goed. In Gods ogen. Niet in je eigen ogen. En daar mag je de vrede van meedragen. Want de Heere, die zegt, die mij eren, die zal ik eren. Nou, als je denkt dat dat geen vreugde met zich meebrengt. Niet omdat je zo geëerd wordt. Maar omdat God geëerd is. Ze gaan zich in dat eerste verheugen, die mij eren. En als de Heere dat bevestigt, als de Heere dat afdrukt in je hart, dan heb je grote blijdschap in God. En als je ermee, de Heere zorgt er echt wel voor dat je er niet mee in de hoogte gaat, hoor. Want dan Paulus was zodanig verhoogd tot in de derde hemel. En dan valt hij terug op aarde en krijgt hij zo'n scherpe doorn in de vlees. Opdat ik mij niet zou verheffen. Nou, wat denk je? Als zo'n geoefende apostel als Paulus zo'n scherpe doorn noodzakelijk was, wat denk je dan? Wat denk je dan waar je terechtkomt? Wat denk je dan waar je, hè? Daarom altijd de doding des Heeren. Kijk, die scherpe doorn was in zijn vlees, dat zag niemand. Alleen Paulus had daar mee te kampen. Ja. Altijd de doding des Heeren Jezus. Maar Paulus, die gaat er de Heere voor danken. Want hij zegt, als ik nou roemen moet, dan roem ik in mijn zwakheden. Want dan krijgt God de eer. Want er is geen één natuurlijk mens die roemt in zijn zwakheid. Die wil altijd die zwakheid te boven komen. Hè, door zijn eigen krachten. Maar Gods volk, die mag geestelijk roemen in hun zwakheden. Want als ik zwak ben, juist als ik zwak ben, niet als ik sterk ben. Juist als je zwak bent, als je niks meer van je eigen verwacht, dan enkel dood en verderf. Dan vermag ik alle dingen door Christus die mijn kracht is. Dan vermag ik alle dingen door de Heilige Geest. Dan vermag ik alle dingen door het geloof. Ja. En dat is een wonderlijk leven, gemeente, want het is een vreemde gerechtigheid. Als je aanmerkt de dingen die je niet ziet, maar de dingen die men. Als je aan mag merken de dingen die je niet ziet. Niet de dingen die je ziet, maar die je niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Paulus spreekt ook over een lichte verdrukking. Het is maar in vergelijking met de eeuwigheid. Vers 17. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een ganzeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. En daarom vertragen wij niet, hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt. Zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Elke keer weer vernieuwd, hè? Van dag tot dag. Dat is geen proces, dat is niet steeds, dat is niet hoe langer hoe meer. Kijk, dat is rooms. Ik heb je dat zoveel keren verklaard, mensen. En ik hoor daar eigenlijk, dan denk ik, jongen, wat me. Dat is. Eigenlijk is Gods volk daar maar amper achter. De meesten niet. De meesten zijn er niet achter. Die zitten allemaal nog verstrikt in de leer van die oude mens. He, dat ze die strijd moeten aanbinden tegen die oude mens. Nou, mens, dat is een strijd met een lekke emmer. God slaat er de bodem uit. Want dat is een onwettige strijd. De strijd des geloofs is wettig. Alleen die wettig strijden, die worden gekroond. Zij dat onthouden van mij. En alle andere strijd is vleeselijk. En dat is ongerechtigheid. Alles wat vleeselijk is, is ongerechtigheid. En heb je daar dan je lust in, je leven? Nee, dat kan niet. In de strijd is geloof ligt het leven. Maar dat komt voort uit het leven. Dat brengt het met zich mee. Om al het bedeksel in de ongerechtigheid te openbaren, te ontmantelen, publiek te bestrijden. Daar heb Gods volk vermaak in, gelijk een kind vermaak heeft in het hol van een adder. Dus als je denkt dat de godsdienst een saaie gebeurtenis is, dan heb je het gewoon. Nou, dan heb je het wel zo mis, dan weet je er ook niks van. Daarom zeg je dat. Dan lijkt alles saai, God mag hier niks. Nou, Paulus zegt, ik mag alles. Maar alle dingen stichten niet. Nee. Mag je dan ook naar de kermis, Paulus? Ja hoor, dan mag ik ook naar de kermis om van Christus te getuigen. Ja, zeker. Nou, dat kan ik eindeloos uitbreiden. Maar ook met de trekker naar de kerk. Zeker. Als mijn auto niet staat, mag ik met de trekker naar de kerk. Zeker, zeker. Mag ik met mijn paard naar de kerk? Mag ik met een ezel naar de kerk? Ja, zeker. De Heer Jezus reed op een ezel. Naar Jeruzalem. Alles door het gebed wordt geheiligd. Dat zijn niet de zonden. De zonden worden niet geheiligd. Nee, nee. Nou, als je dat ervan maken wil, dan maak je wel een fatale vergissing. Maar alles, alle dingen, er is geen ding verwerpelijk. Onthoud je het? Er is geen ding verwerpelijk wat door het gebed geheiligd wordt. Gods volk mag van de wereld een wettig gebruik maken. Jazeker. Ik heb u al genoemd, de voorbeelden, enkele voorbeelden. David die at van de toonbroden. Nou, dat was geen normale zaak, dat was verboden. En de Heere keurt het goed. Ja, omdat het door het geloof geschiedt. Rachab de hoer die loog. Ja, dat zegt de godsdienst. Maar ze loog niet. Ze deed door het geloof. Dat was geloofsmisleiding. Als je daar nooit van gehoord hebt, dan hoor je het nou. Het wordt haar tot gerechtigheid gerekend. Nou, mooi maar lezen. Dat waren de werken des geloofs. De dochters van Lot. Pleegde incest door het geloof. Ja, ik zie je gezicht al betrekken, maar dat moet je zelf maar weten. Het deed me niks. Het deed me ook. Dit is het woord des Heren. Ik preek het in tegenwoordigheid Gods. Want ze wilden de Christus baren. Dat was hun oogmerk, niet die vleeselijke lust. Die mensen hadden toch ook. Vleeselijk mens die je bent. Vies, vuil, goor mens die je bent. Als je er zo over denkt, dan maken ze van het Hooglied een seksboek. Nou, dan zou je voor eeuwig verdoemd worden. Als je dat denkt, dat je eigen pretendeert. Ja? En zo kan ik doorgaan. Die van de leer der gerechtigheid een leer der ongerechtigheid maken. Die de leer der gerechtigheid vervalsen in ongerechtigheid. Nou, dat zou je weten. Als je eigen er niet van bekeert. Maar die nou vermoeid en belast zijn. Dat is al Gods volk. Al Gods volk is vermoeid. Maar die moeten gedurig tot de Heer. Die moeten gedurig met hun bekommernissen naar de Heer. Ze kunnen er zelf niet mee blijven lopen. Zulk een last van zonden en plagen. Nou ja, dat geschiet al een stuk der ellende. Niet te dragen, de schouders naar beneden. Nou, Gods volk heeft doorgaans de doding van de Heer Jezus. Die wentelen ze af op Christus. Daarmee, dat is niet een geïsoleerd wandelen. De doding van de Heer Jezus in je lichaam omdragen. Dat is niet geïsoleerd. Van het kruis van Christus. En van de bediening des Heilige Geestes. Van de vertroosting des Heilige Geestes. Nee, mens! Daar ligt grote troost in! Want dat staat er, hè? Opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zodan de dood werkt wel in ons, maar het leven in u niet. Dat is die zelfverloochening van Christus. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Leer van mij dat ik het ben voor u. Leer van mij dat ik het ben geweest in uw plaats. Leer van mij. Leer het van mij. Dat is niet een voorbeeld navolgen. Van nou gaan we het even syncretistisch nadoen. Nee, nee, nee. Dat wordt afgedrukt. Dat is een medereiziger des geloofs. Dat kruis van onze Heer Jezus Christus is een medereiziger des geloofs. Hè? Onder het heilige kruis, naar het erfgoed hierboven, het vaderlijk huis. Amen. Heren, het is een mysterie. En zeker voor het vlees. Vlees komt er nooit achter wat het geheim van zalig worden is. Wat het geheim is van de doding van de Heer Jezus in ons lichaam. Niks met de wet te maken. Het heeft alles met de Heer Jezus te maken. Het heeft alles met zijn lijden te maken. Het heeft alles te maken met het lijden om Jezus wil. Het heeft alles te maken met de geloofsvruchten uit de Heer Jezus. Het heeft alles te maken met de vernedering van het vlees. Het heeft alles te maken met de verheerlijking van uw driewerf heilige naam. Het heeft alles te maken met de glorie van Christus. Met zijn volkomen of veranderen. Met zijn roem, met zijn trouw. Uit getrouwigheid verdrukt, opdat ik uw goddelijk recht mag leren. Lieve heren, gedenk de broeders aan de verste grenzen, mag gij ze sterk in talraders geloof. Verlaat ons niet, ook als onze kracht zou vergaan. Onze kracht is in u. Wij hebben geen kracht tegen deze grote menigte van tegenstanders. Maar als gij opent, wie zal dan sluiten? Heren, breid uw koninkrijk nog uit. Onder ons, onder de meeluisteraars, tot aan de verste grenzen. Uw naam ter Heer, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 102. En daarvan het 7e vers. Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perk gesteld. En wat er verder volgt in dat 7e zangvers van Psalm 102. Troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.